Zo, goedemorgen allemaal. Ja, ik wil graag met jullie een onderwerp delen dat mij inmiddels een hele tijd bezighoudt, al zo'n anderhalf à twee jaar. En het is eigenlijk een onderwerp dat ik eigenlijk voor mijn idee al een keer eerder had moeten zeggen. Ik heb het toen alleen niet gedurfd, sorry. Maar ik krijg weer een herkansing. En dat was volgens mij december 2015, denk ik, op de oudjaarsavonddienst. De laatste die we hier gehouden hebben. Dus ik denk dat dat december 2015 geweest is. Kwam er iets in me op dat ik het idee had dat ik dat moest zeggen. Ja, ik moet helaas zeggen, ik heb het toen niet gedurfd om de een of andere reden. Ik was bang, ik vond het stom, ik weet het niet. Ik durfde het niet. Ik krijg een herkansing, ik ga het vandaag alsnog doen. En ik denk dat het een heel mooi onderwerp is. Nikai begon er vanmorgen geloof ik over de vraag van, Heer, wil u ons bemoedigen vandaag? En ik geloof dat God ons vandaag wil bemoedigen. En niet zozeer om wat ik te zeggen heb, want eigenlijk heb ik niks te zeggen. Ik hoop dat het woorden van God zijn die jullie mogen bemoedigen. Nou, ik heb er best zin in. Ik vind het ook wel spannend. Maar ik vind het ook leuk om te doen. Ik heb een onderwerp dat gaat over het karakter van God. Een karakter van God. Een karaktereigenschap van God. En dan als schepper. God heeft een heleboel karaktertrekken. God is goed. God is liefde. Het zijn allemaal karaktertrekken. En een van zijn karaktertrekken is dat hij schepper is. Eerste dia graag. Nieuw. Dat is mijn onderwerp voor vandaag. Knalt lekker van het scherm. Bang, nieuw. Wat denken jullie aan als je denkt aan nieuw? Als je dit plaatje ziet, wat komt er in je op? Ik hoor het niet harder.
Robijn intensief is een hele oude plaatje.
Robijn intensief. Nou ja, het komt in je op, oké. Robijn intensief. Het was toen nieuw waarschijnlijk. Tegenwoordig niet meer zo erg. Nog andere dingen?
Verandering.
Ja, nieuw is verandering. Er gebeurt wat, hè? Bij nieuw. Het verandert iets. Nog meer. Supernova. Iets supersonisch, supernova. Supernieuw.
Big Bang.
Nog andere dingen?
Oud.
Oud. Tegenovergestelde van nieuw, hè? Ja, oud en nieuw wordt geroepen. Dat feest met dat vuurwerk. Wisseling van oude jaar naar het nieuwe jaar. Dat is ook een goeie. Nog meer dingen over nieuw?
Nieuwe klant.
Ja, als je bedrijf hebt, dan zit je om te springen. Of niet, maar... De meesten zijn er blij mee. Het voorjaar. Nieuw leven. Ja, nieuw leven. Nieuwe kansen, dat ik er sta. Ja, dat is ook een goeie. Nou, daar gaat het ook een beetje over. Het zijn allemaal goede antwoorden hoor. Nog meer?
Nieuw leven.
Ja. Nieuw leven. Nou, zo zijn er heel wat dingen genoemd. Bij nieuw kan je ook denken aan niet eerder gezien. Nou, anders is het niet nieuw. Hè? We hebben een vernieuwd gebouw. Waarom hebben jullie dat niet genoemd? We hebben een nieuw gebouw waar we in zitten. Nou, dat wordt als eerste geroepen, maar nee. Maar maakt niet uit hoor. Ja, dat zijn allemaal nieuwe dingen die we hebben genoemd. Ik had er graag nog wel eentje gehoord. Maar die komt dan op het dia staan. De volgende dia. Dit is eigenlijk het onderwerp waar ik het vandaag over wilde hebben. Dit moest ik eigenlijk anderhalf jaar geleden zeggen. God heeft nieuwe dingen voor Bethel. En dan staat er tussen haakjes en voor jou. Ik bedoel, wij zijn Bethel. En als God iets nieuws doet in Bethel, dat doet hij het in één van jou. In één van jullie of in mij. Dus God heeft nieuwe dingen voor Bethel. En Erika die heeft al een paar keer aan me gevraagd van waarom wil je nou daarover spreken? Eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Misschien gewoon omdat ik er geloof voor heb. Ik zou het niet anders weten. Ik geloof namelijk dat God een vernieuwende God is. God is een schepper, heb ik al gezegd. En een schepper maakt nieuwe dingen. Want anders hoeft niet geschapen te worden. God is een God van vernieuwing. God vernieuwt niet om het vernieuwen. Er zijn heel veel mensen wel op uit. We vinden iets ouderwets of het voldoet niet meer. We zeggen wel eens, ja, dat is niet echt anno 2017. Dat moet nieuw. We moeten iets nieuws hebben. God is geen ouderwetse God, heb ik hier staan. Dat klinkt misschien wat oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. God gaat met de tijd mee. Je zou beter kunnen zeggen, ja, God kent geen tijd. God heeft geen tijd nodig. Dus in elke tijd is God nieuw en wil hij graag vernieuwen. God is niet ouderwets of achterhaald of oudbollig uit de tijd. God is een God van vernieuwing. En dat geloof ik omdat God een schepper is. God schept graag. Je zou bijna kunnen zeggen dat is zijn hobby. Om nieuwe dingen te maken. Hij is graag scheppend bezig. Hij vernieuwt graag. Maar God schept of maakt nieuw niet om het vernieuwen. Maar waar is God wel op uit? God is altijd uit op groei, heb ik ontdekt. Nou, dat weet u natuurlijk ook al lang. Gods vernieuwing is altijd gericht op groei. God is er nooit op uit om iets af te breken. Want God is goed. God doet goede dingen. God is er niet op uit om dingen af te breken. Hij breekt nooit af. Hij laat je ook nooit verdorren. Als dat al in je gebeurt, als je het idee hebt dat je afgebroken wordt of verdort, dan komt dat, nou, laten we maar zeggen, door de gebrokenheid van de wereld. Maar het is in ieder geval niet van God. Dat bestaat niet. Want het goede komt uit God, staat in de Bijbel. God is goed en dat betekent dat God niet anders kan dan goed doen. God is echt niet uit op verdorring, op achteruitgang, op afbraak. Nee, hij is altijd uit op groei. Dus als hij vernieuwt, dan doet hij dat voor de groei. Elke tuinder, ik bedoel we zijn in Boskoop, elke tuinder en boomkweker weet dat planten moeten groeien. Bomen moeten groeien. Als de groei stilstaat, dan weet hij al, ja, als we er nu niks aan doen, dan gaat hij dood. Dus als we geestelijk niet groeien, gaan we ook langzaam dood. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel geestelijk. En om dat te voorkomen, heeft God onze groei verhogen. Nou, wat houdt die groei bijvoorbeeld in? Waar zou je aan kunnen denken? Je zou kunnen denken aan groei in relatie met God. Of in relatie met elkaar. Groei in herstel. In heelheid. Groei in vrucht van de geest. Groei in geloof en vertrouwen. Nou ja, zo kan je nog een heleboel dingen opnoemen. Je hebt misschien zelf allemaal wel iets in gedachten waarin je graag zou willen groeien. Vernieuwing is dus nooit om het vernieuwen zelf, maar om te groeien. Nou, dat betreft, wat mij betreft, denk ik dat geldt voor alle soorten relaties. Relaties die ga je aan, eigenlijk altijd met de bedoeling om de groei van de ander. Nog niet eens zozeer om er zelf beter van te worden, maar je hebt het beste voor met degene waar je relatie mee aangaat. Nou, God is ook gericht op relaties met ons. Om op te bouwen tot groei. God is uit op nieuwe dingen. Dat geloof ik. Want ook in de Bijbel staan er een heleboel voorbeelden van nieuwe dingen die God doet. Er staat ook een x-aantal keren in de Bijbel dat God nieuwe dingen doet. We gaan er zo meteen ook wel een paar langs. In de Bijbel staat bijvoorbeeld de schepping. Nou, toen heeft God behoorlijk wat nieuwe dingen gemaakt. Ik kom er zo meteen nog op terug. De schepping, begin van alles. De reis door de woestijn van de Israëlieten. Mozes moest op de rots slaan en er kwam water uit. Nou, dat was best wel nieuw. Dat had nog niemand gezien. Manna en de kwakkels die uit de lucht vielen. Jonathan die samen met zijn wapendrager een heel leger verslaat. Nou, dat was best wel nieuw. Saul die koning wordt. Er was nog geen koning in Israël. En God stelt Saul aan als koning, terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet wilde. De komst van Jezus, dat was ook best wel nieuw. De komst van de Heilige Geest, ook best wel nieuw. En Gods gaven, dat was ook best wel nieuw. Wonderen en tekenen deden de mensen. Nou, dat staat dan allemaal in de Bijbel. En nu eigenlijk een beetje naar ons eigen leven. Ik heb 4 dingen die gaan over nieuw bij God. Ik ga je niet vertellen wat voor nieuwe dingen God in Bethel gaat doen en in jouw leven gaat doen. Dat weet ik niet. Maar ik heb eigenlijk vier dingen gevonden waaraan je het kan herkennen dat het van God is. Volgende dia graag. God spreekt. En de Bijbel spreekt ook wel: God roept tot aanzijn. Dat lees je ook een aantal keren in de Bijbel. God spreekt. We hoeven er zelf niets van te maken. Wij hoeven het niet te doen. God doet het. Wij maken plannen en op zich is daar helemaal niets mis mee. Maar de nieuwe dingen van God doet God en niet wij. Je zou kunnen zeggen: God is erin of God is erbij betrokken. Nou, daar wil ik een aantal dingen over vertellen. Ik wil maar jullie eerst lezen. Dan mag je de volgende dia laten zien. De volgende tekst uit Genesis 1. We gaan lekker helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Het gaat over de schepping. Maar dit gaat over de allereerste dag. Je mag hem meelezen in je eigen vertaling. Die heb je niet voor niks gekozen. Er staat in Genesis 1 vers 3. En God zeide, het is een overbekende tekst. En God zeide: er zij licht. En er was licht. Voordat God ook maar iets schiep, schiep hij het licht. En let op, hij schiep hier niet de zon. Hij schiep het licht. De zon kwam pas op dag 4. En toen maakte God de zon, de maan en alle andere sterren. Hier gaat het echt over licht, het fenomeen licht. God sprak: er zij licht. Alles wat God hierna zou scheppen, dat had licht nodig. Bomen, planten, dieren, mensen. Het zou allemaal doodgaan zonder licht. Wij hebben het licht nodig. Alles heeft licht nodig. Toen ik hierover na zat te denken, over dit onderwerp, nieuw bij God, toen werd ik bepaald bij dit vers. En waarom? Toen God die eerste dag riep, of zei: er zij licht, zei God als het ware: ik ben er. Waarom zeg ik dat? Nou, we weten vast allemaal wel dat er in de Bijbel staat dat God licht is. God is licht. Dus met dat hij zei: er zij licht, zei hij: ik ben er. En alles wat erna gekomen is, is allemaal uit God. Dus eerst moest God daar zelf aanwezig zijn, voordat hij de rest kon maken. God is licht. En ook Jezus getuigt van zichzelf, hè, in Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht der wereld. Maar ik moest ook nog aan een ander iets denken, aan een geschiedenis uit de Bijbel. U kent het allemaal wel. Ongeveer 2000 jaar geleden was er een moment van een hele speciale zonsverduistering. Hè? Nou, we weten hem allemaal, hè? Wie noemt hem? Ja, toen Jezus aan het kruis hing. Hè? We kennen hem allemaal wel, die geschiedenis. Jezus hing aan het kruis en toen werd het 3 uur duister. Maar dan ook echt duister. 3 uur duisternis midden op de dag. Alleen Lucas heeft het over een zonsverduistering. De anderen weten niet eens wat er gebeurde, denk ik, of zo. En Lucas noemde het maar een zonsverduistering. Verduistering. Duisternis. Hoe zeg je dat? Een zonsverduistering. Ik geloof dat met dat het licht van de aarde afging, op die 3 uur van duisternis, dat ook God zich terugtrok van deze aarde. Staat er niet, maar ik geloof het wel. Want ik denk dat dat moment dat Jezus aan het kruis hing, die 3 uur, dat was gewoon echt duisternis over Jezus. Want op dat moment kwam onze sores op hem neer. En daar kon God gewoon even niet bij zijn. Er staat ook in een van de evangeliën dat het duister was over het hele land. Nou, mag je aannemen dat dat gewoon over de hele wereld was. Het was alsof God zijn hand voor de zon hield of zo. Nou, zelf denk ik dat God zich gewoon terugtrok van aarde. En als God zich terugtrekt, dan is er geen licht meer, want God is licht. Het is zelfs zo, in 1 Johannes 1 vers 5, daar staat dat, en dit is verkondigd, dat wij van hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. In God is geen duisternis, dus als het duister is, dan is God er niet. Dat is dan mijn conclusie eigenlijk die ik trek. En na die 3 uur, het is niet voor niets dat Jezus riep, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom heeft u mij verlaten? God had hem verlaten. Jezus hing daar zonder God. God was er gewoon niet. Het is alsof Jezus riep, God kom terug, want ik kan niet zonder u. En gelukkig kwam God terug. Er is nog een reden waarom ik geloof dat licht alles met God te maken heeft. En dat het Gods aanwezigheid op aarde is. Waar licht is, daar is God. Ik heb namelijk eens gehoord over een verhaaltje van een astronaut. Die astronaut is ook op de zon of op de maan geweest. Niet op de zon, dat overleef je niet. Astronaut is ook op de maan geweest. En hij vertelde over hoe mooi de ruimte is. Hij zegt, dan zie je die duizenden sterren. Sommige geven een beetje licht, een beetje rood, een beetje roze, een beetje blauw. Maar hij zegt, 1 planeet, dat trok iedere keer mijn ogen naar. Iedere keer werd ik getrokken, mijn ogen werden getrokken naar die ene bol. Nou, je raadt het al, dat was de aarde. En niet omdat die astronaut daar vandaan kwam, maar omdat hij zo mooi was. Er is geen licht vanaf. Die bol die gaf licht. Al die anderen die waren een beetje somber. Maar die aarde die gaf licht. Hij gaf ook heel mooie kleuren weer. Wit, blauw, groen. Wij hebben daar hier vandaan geen benul van. Maar vanuit de aarde of vanuit het heelal is dat heel goed te zien. Dat die aarde, die bol, heel erg mooi is. Ten opzichte van al die andere planeten. Hij noemde het zelfs een tere bol in een duister en woest dal. Maar hij zag aan het stralende van die bol, zag hij de heerlijkheid, dat Gods heerlijkheid op aarde was. Zo noemde hij dat ook. En ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Dat moet inderdaad wel een prachtig mooi gezicht zijn. Gods heerlijkheid is op aarde. En die is niet op die andere planeten. Gods heerlijkheid is hier. Er zij licht. Graag de volgende dia. Nou, ik noemde hem al net, de tekst. Dit is hem. En dit is de verkondiging uit 1 Johannes 1 vers 5. Dit is de verkondiging die wij van hem, en dat is Jezus, hebben gehoord en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Maar er staat nog eens een soort dubbele ontkenning in. Als er had gestaan geen duisternis, was dat al genoeg geweest, want geen is geen. Maar er staat nog eens een keer in het geheel geen duisternis. Dus er was niet een klein beetje duisternis, er was gewoon helemaal geen duisternis bij God. Er is bij God geen duisternis. Waar duisternis is, daar is God niet. Waar God is, daar is het licht, want God is licht. God kan niet anders dan licht zijn, betekent dat. God is licht. God kan niet anders dan licht zijn. Je hebt licht nodig om te leven. Dan zit er hier ook wel eigenlijk wel een waarschuwing in. Want als het duisternis is in je leven, misschien ervaar je dat. Dat kan op een bepaalde plek in je leven zijn, dat je duisternis ervaart. Hoe dan ook, waar dan ook. Weet dan dat het niet van God is. God brengt geen duisternis in jouw leven. We zeggen wel eens dat we dingen in het licht moeten brengen. Breng duisternis in het licht. Nodig Jezus uit in die duisternis in jouw leven. En dan zal de duisternis moeten wijken. Want licht is altijd sterker dan duisternis. En misschien heb je iemand nodig waarmee je erover kan praten. Over die duisternis. Ik raad het je ook aan om dat te doen. Als je duisternis in je leven ervaart, op wat voor gebied dan ook, vraag iemand. Loop naar iemand toe. Er worden zometeen 4 mensen ingezegend. Weet je gelijk de gezichten. Stap op 1 van de 4 af. En praat erover. Want het is niet van God. En God wil het ook niet in jouw leven. Echt niet. Dat is niet zijn wil. Even een voorbeeldje over dat licht en duisternis. Waarom licht zo sterk is. Je kan het jezelf ook bewijzen. Want het is heel natuurlijk dat licht overwint van de duisternis. Ga maar eens in een hele donkere kamer. Plak alle ramen dicht. Met weet ik veel wat. Papier. Maak ze dicht, timmer ze dicht. Peur de deur af. Geen lichtstraaltje meer naar binnen. En steek een zaklantaarn op of een lucifertje alleen al. Wat doet de duisternis? De duisternis is op dat punt, op die plek weg. De duisternis verdwijnt op het moment dat je ook maar iets van licht aansteekt. Duisternis blijft niet in die donkere kamer, al plak je hem helemaal af, al is er geen gaatje, geen kiertje meer. Die duisternis moet wijken voor licht. Nou, dat is eigenlijk mijn eerste punt. Mag de volgende dia. En dan heb ik punt 2. We zeiden net eigenlijk al. Nieuw, dat was er nog niet eerder. Dat bestaat niet, want nieuw is alleen nieuw als het nog niet eerder bestond. Want dan is het nog steeds oud. Of al bestaand. God wil zulke nieuwe dingen in jouw leven doen, dat je die niet eerder kende. Johan heeft mij een tijdje terug gevraagd, zou jij erover na willen denken om in Bethel te preken? Nou, dat had hij niet 15 jaar geleden aan mij hoeven te vragen. Dat had ik echt niet gedaan. Ik zou dat niet gedaan hebben gewoon. Dat had ik niet gedurfd. Ik had niet op de planken gedurfd. Ik had geen microfoon in mijn handen durven nemen. En jullie durven toespreken. Nou, kenden wij elkaar 15 jaar geleden nog niet eens. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat had ik echt niet gedaan. No way. Kijk wel uit. Daar was ik veel te bang voor. Ik was er veel te bleu voor. Nou, wat mij dan ook wel bezighoudt is eigenlijk van wat heb ik te vertellen? Ja, misschien herken je dat ook wel. Zou de Heer mij kunnen gebruiken? Die vragen stelde ik me ook wel. Nou, die herkennen jullie ook vast wel. Nou, misschien is het wel goed om even te vertellen hoe ik toekwam aan mijn eerste preek vertellen. En dat doe ik niet om te vertellen hoe goed ik nou ben. Maar om een voorbeeld te geven van wat God in je leven kan doen. Als Hij dat bij mij kan, als Hij bij mij nieuwe dingen doet, dan doet Hij dat ook gerust in jouw leven, toch? Hij wil je ermee bemoedigen vandaag. Ik weet het nog als de dag van gisteren, jullie gaan vast lachen. Maar preken, dat deed ik nooit. Ik ben opgegroeid in de vergadering van gelovigen. Misschien zegt het je niks. Wij noemden dat altijd kortweg de vergadering. En dan was het de gewoonte dat elke broeder mocht zondags opstaan, op een bepaald moment in de dienst, mocht hij opstaan en mocht hij een preek houden. Er waren er soms 2, soms 3, soms 1. 1, 2, 3. Dus dat was bij ons heel normaal, dat je 's morgens kon opstaan en gewoon naar voren, onaangekondigd, ging je naar voren en dan kon je preken. Nou, ik dus niet. Was ik niet van plan ook eigenlijk. Ik had er ook nooit over nagedacht, maar het was niet in mijn plan. Totdat ik op een gegeven moment iets had meegemaakt en daarin ook werd bepaald bij een bepaalde tekst. En die tekst, dat was voor mij een hele grote waarschuwing. Ernstige waarschuwing van God aan mijn eigen persoonlijke adres. Nou, dat deel je niet zomaar met iemand. Ik had ervan geleerd, nou mooi, halleluja, ik had een openbaring van God. Maar ik hield hem lekker voor mezelf. Totdat ik een keer onder de douche stond. Ik weet nog als de dag van gisteren. Ik stond mijn haren in te soppen. Toen zegt de Heilige Geest tegen mij. Ik wil dat je aanstaande zondag over dat onderwerp preekt. Nou, toen stond ik letterlijk met mijn handen in het haar. Ik stond echt mijn haar in te soppen. En ik had er helemaal geen zin in. Ik keek later nog even om het hoekje van. Is er echt niemand anders in de zaal? Maar ik was echt alleen. God zei tegen me, ik wil dat je aanstaande zondag over dit onderwerp preekt. En dat was ergens midden in de week, dus ik had helemaal geen tijd om voor te bereiden. Nou, wat ik toen gedaan heb, is echt waar. Ik heb zo'n klein klapblaadje gepakt, zo'n vierkant scheurblaadje, weet je wel, op zo'n blok. Scheur je af en dan kan je wat op kliederen. Ik heb een paar teksten neergezet, wat woorden, een regeltje, zinnetje, de clue van het verhaal. Heb ik in mijn Bijbel gestopt bij de tekst waar het over ging. En zo ben ik 's morgens naar de vergadering gegaan. Dan zat ik tijdens de dienst om me heen te kijken. Alsjeblieft, laat er iemand anders opstaan, dat hoef ik niet. Maar dat gebeurde niet en die stoel werd steeds heter waar ik op zat. Dus op een gegeven moment ben ik toch maar naar voren gegaan. Ik heb mijn Bijbel open gedaan, ik heb mijn briefje gepakt. Ik trilde als een rietje. Ik heb met een hele emotionele bibberstem heb ik mijn preek gehouden van een half uur. Ja, ik weet ook niet hoe ik het gedaan heb. Maar geloof het of geloof het niet, niemand heeft gezien dat ik zenuwachtig was. Niemand heeft gezien dat ik stond te trillen als een rietje. Niemand heeft gemerkt dat ik een bibberstem had. Ik had er alleen maar zelf last van. Verder helemaal niemand. Echt bizar. Dat was mijn eerste keer preken. Nou, dat is ongeveer 15 jaar geleden. Daarvoor had je mij echt niet hoeven te vragen. Zou je iets willen delen wat jou... Nou, heel even dan op een mannenontbijt of zo. Dat deden we ook wel eens. Maar in de samenkomst, zeg. In de kerk noemen we dat hier. Nee, echt niet. Sindsdien heb ik meerdere preken gedaan. Dit is niet de eerste keer dat ik een preek hou, dus. Maar zo zie je dat God gewoon dingen in je leven kan doen. Hij kan je gewoon, hij pakt je gewoon. Het kan gewoon. Dat kan gewoon jou ook gebeuren. En schrik daar niet van, want wat God doet is goed. Er zij licht. God sprak en het was er. Spreuken 8 vers 22 heeft het dan over tot aanzijn roepen. Hij stond er net ook bij. Hè? God roept tot aanzijn. Hij roept gewoon. Hij zegt het gewoon. En het is er. En dat heet ook wel scheppen. God maakt iets uit niets. Daar heeft hij geen materialen voor nodig. Hij spreekt gewoon. Dat is God ten voeten uit. Zo is de schepper. Hij schept graag. Graag de volgende dia. Als God schept, heeft hij daar niets voor nodig. Wij kunnen niet scheppen. Wij kunnen wel iets maken. We kunnen iets creëren. We kunnen iets ontwerpen. We kunnen fabriceren. En we kunnen vervaardigen. We hebben er allemaal helemaal mooie woorden voor. Maar scheppen, dat kunnen wij niet. Het verschil is, u zit op een stoel. En die stoel is gemaakt van een zitting, een rugleuning, misschien sommigen hebben een armleuning. Er zit een ijzeren stalen frame in en onder die stalen frame zitten wat rubberen dopjes. Nou, die zitting, die leuning, die is gemaakt van hout. Dat komt van de boom. Die is versnipperd, in platen geperst, nog weer een paar platen op elkaar geperst met wat lijm ertussen. Je perst het in een vorm en je hebt een rugleuning en een zitting. Zo doe je dat. Een stalen frame. Dat is van ijzer gemaakt. IJzer komt uit ijzererts. En ijzererts, dat zijn poreuze stenen, zit ergens in de grond. Die graaf je op, die verhit je. Er komt ijzer uitlopen. Dat giet je in een vorm, een plaat of buis. In dit geval buis. Dat breng je naar Jo bijvoorbeeld. Die zaagt dat in stukken. Die buigt dat, last dat in elkaar. En je hebt een stalen frame. Dan popt iemand er met popnagels die platen op. Je zet wat rubberen dopjes op. Rubber komt van de Braziliaanse rubberboom. Een gietje in een vormpje en dan heb je een rubberen pootje. Zo maken wij een stoel. Nou, God doet dat niet zo. Die zegt gewoon stoel. En dan staat een stoel. Nou, doet God dat niet? Het klinkt allemaal heel kinderachtig wat ik zeg. Maar zo doet God wel. God zegt stoel en er is een stoel. Maar dan staat er niet een stoel waar u op zit. Ja, we hadden ook geen budget om andere stoelen mee te kopen, maar al hadden we de mooiste stoelen van de wereld gekocht, dan was deze stoel nog mooier dan die stoel. Die stoel die was van een ontwerp geweest, dat kom je echt op de hele wereld niet tegen. Met een ergonomie, ik bedoel als je erin gaat zitten wil je er niet meer uit. En of je nou lang bent of kort bent, zwaar of licht, klein of groot, als je op die stoel gaat zitten wil je er niet meer uit. Dat zit zo lekker. En dat is van een stof gemaakt, van materialen gemaakt, die kom je ook op de hele wereld niet tegen. Dat is scheppen bij God. Dat is nieuw bij God. Zo mooi. En hij hoeft alleen maar te spreken, hij hoeft alleen maar te zeggen, hij hoeft alleen maar tot aanzijn te roepen. 1 Korinthe 2 vers 9, daar staat, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Nou, dat zijn wij allemaal. Dus schrik er niet van als God nieuwe dingen in jou wil doen. Hij wil wel. Volgende dia graag. God doet nieuwe dingen en dat is te zien ook. Wat wil ik graag doen? En dan mag ik de volgende dia doen. Aan de hand van 2 Korinthe 5 vers 17... Ook weer zo'n overbekend vers. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Nou, dat is een overbekende tekst. Kijk er nog eens goed naar. Ik las hem altijd zo. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dan ben je vooral gericht op dat nieuwe. Want dat oude, dat willen we natuurlijk niet meer. Maar ik ga hem nog een keertje lezen. Er staat eigenlijk, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, komma. Even wachten, even rust. Even kijken wat er gebeurt. Dan zie, en dan weer, komma. Het nieuwe is gekomen. Er zijn helaas vertalingen waar dat woordje zie, dat kleine woordje zie, dat is weggelaten. En dat is zo jammer, want het hoort er gewoon in. Ook in de grondtekst, in de tekst in de Bijbel, in de grondtekst, staat het woordje er gewoon in. Het hoort er ook, het is zelfs een superbelangrijk woordje. Als je er overheen zou lezen, er overheen zou rezen, dan zou je, nou ja, misschien op het nieuwe gericht zijn, maar dat is nog maar de vraag. Er staat niet voor niks zie. Dat is een oproep om te kijken. Je kan niks zien als je niet kijkt. Als je niet wil kijken. Of ja, we zeggen ook wel eens, we steken ons kop in het zand. Het woordje zie is heel belangrijk. Er staat eigenlijk, het roept dus op om te kijken. Let eens op. Let eens op wat er gebeurt. Het oude gaat voorbij, maar wat komt er dan eigenlijk? Let eens op. Kijk je wel, zie je het wel? Heel belangrijk. Als God iets nieuws maakt, is het niet meer gelijk aan het oude. Het is 180 graden om. Ja, dat kan ook niet anders, want oud is het tegenovergestelde van nieuw. Hè, nieuw is niet nieuw als het nog oud is, of er nog maar iets van oud in zit. Als God iets nieuws doet, is het duidelijk nieuw. Het is zichtbaar anders dan voorheen. Het is ook net waar je op let. Waar kijk je naar? Kijk je bijvoorbeeld vooral naar de gebrokenheid van de wereld of kijk je naar het koninkrijk van God? Ik wil echt niet de kop in zand steken dat, en vertellen dat er geen gebrokenheid in de wereld is. Dat zie ik heus wel. Maar durven we ook te kijken naar dat wat van God is? Geloven we dat Gods aanwezigheid hier op aarde is? Dat zijn heerlijkheid hier is? En willen we het zien? Nou, we willen het wel. Maar kijk. Kijk ernaar. Kijk wat God doet. Nog een voorbeeldje over dat kijken. Waar let je op? Als een kind leert fietsen. Een kind begint met twee zijwieltjes aan de zijkant. En op een dag mogen die wieltjes eraf. Maar dan moet eerst pa en ma moet er eerst naast lopen. Of een van de twee, dat is ook genoeg. Maar die houdt hem eerst eens even in de gaten. Nou, ik hou je even vast en trappen maar. Trappen, trappen, trappen. Trappen, hè? Blijven trappen. Goed zo. En op een gegeven moment laat je het kind los. En dan zwiebert zo over de weg. Goed zo. Trappen, hè? Blijven trappen. Pas op die auto. Pas op die auto. Pas op! Bang. Tegen die auto. Hoe is het mogelijk? 3 keer gewaarschuwd. Pas op die auto. En wat doet het kind? Rijdt tegen die auto. Waarom? Je richt dat kind op die auto. Waarom zeg je niet? Pas op de weg. Blijft het kind netjes op de weg. Nee, we zeggen pas op die auto. Waar ben je op gericht? Op de weg of op die auto? Op dat wat in de weg staat. Het is maar een voorbeeld. Het nieuwe van God zal dus zichtbaar zijn. En dat zal ook zichtbaar nieuw zijn. En van God. Graag de volgende dia. Het is niet tweedehands opgepoetst, heb ik er maar bij gezet. God neemt niet jou of mij, doet er een doekje over en zet het zo vernieuwd terug. Het is niet tweedehands wat God doet. Erika en ik hebben net een andere auto, maar die is tweedehands. Die is al bijna 7 jaar oud. Maar mensen zeggen wel, hey, heb je een nieuwe auto? Nee, die is niet nieuw, die is tweedehands. Ja, dat maakt niet uit, maar je hebt een andere auto. Ja, ik heb wel een andere auto, maar geen nieuwe. Dus duidelijk verschil. Hij verkuurt ook al wat, wat zeg ik nou? Hij vertoont al wat kuurtjes. Hij verkuurt toontjes. Hij toont wat kuurtjes. We hebben er al wat reparaties aan gehad. Ja, en dat is het risico met een tweedehands. He, dat risico loop je dat daar al wat dingetjes aan mankeren. Als je een nieuwe auto koopt, mag je ervan uitgaan dat daar geen mankementen aan zitten. En anders valt het onder de garantie. Nou, bij ons was garantie tot aan de deur. En zo is het bij God ook. Anders gezegd, bij God is tweedehands niet genoeg. Daar neemt God geen genoegen mee met tweedehands. Als God zegt het is nieuw, dan is het ook echt nieuw. Nou, ik heb al uitgelegd wat dat betekent. Ik wil graag afronden. We kunnen misschien maar moeilijk geloven en begrijpen dat God dingen in ons en door ons heen wil doen. Maar dat is toch echt zo? En misschien twijfel je wel eens aan jezelf. Ik heb vroeger ook ontzettend aan mezelf getwijfeld. Ik zat even te denken of ik nog een voorbeeld zou noemen. Heb ik nog de tijd? Ik heb geen idee hoe laat het is. Kan nog? Nou, een kleintje. Dat is ook even als voorbeeld en om te laten zien eigenlijk van... ik kan me voorstellen dat je er gewoon aan twijfelt dat God nieuwe dingen in jou wil doen. Waarom zou God dat in jou, in mij doen? Heb ik ook jaren aan getwijfeld. Waarom zou God iets met mij willen? Is God eigenlijk wel te vertrouwen? Nou, daar kan ik nog een hele preek over houden. Dat ga ik niet doen. Maar om een voorbeeld te noemen. Erika en ik zijn 2 jaar, 3 jaar geleden in februari 2014 voor een korte zendingsreis in Kenia geweest. Daar deden we allerlei werk, waaronder evangelisatie van hutje naar hutje. Nou, dat hadden we zo 2 weken gedaan ongeveer. En we zouden dan de laatste vrijdag kinderwerk doen in een kerk. 200 kinderen, die zongen uit volle borst en dansen en springen. Prachtig, hadden we echt zin in. Ik vond het ook leuk om een keertje met Erika samen een dag kinderwerk te doen. Dat hadden we nog niet gedaan. Maar ze dachten daar iets anders. De leiding van de kerk die had bedacht, er zijn 2 mannen bij die groep. Dan nemen we 2 groepjes van kerkleiders. 1 zo'n blanke Nederlander erbij. En dan gaan we de bush in, gaan we evangeliseren. Nou, ik had er geen zin in. Ik had er echt geen zin in. Ik kwam daar voor de kinderwerk. Ik had geen zin om weer de bush in te gaan. Het was snikheet. Ik had 2 liter water bij me. Om te overleven daar zo. En toen zei de leidster van die groep. Die zegt van. Henry, als je dat niet wil. Moet je dat ook gewoon zeggen. Zij hebben het niet voor het zeggen. Wij hebben onze planning. En als je dat niet wil. Dan wil je dat niet. Dan zeg je gewoon nee. En op dat moment. Stond te overleggen. Met mezelf. Toen zegt de Heilige Geest tegen me. Henry. Als je het niet doet, mis je wat. Meer zei de Heilige Geest niet. God zei niet meer. Hij zei niet, Henry, ik wil per se dat je het doet. En je moet goed begrijpen dat God nooit dwingt. Als je ooit een dwingstem hoort van God, dan is het niet van God. Dat durf ik je gerust te stellen. God dwingt, dringt wel eens aan, maar hij dwingt je nooit. Dat is mijn ervaring. Ik spreek gewoon uit ervaring. Dus toen overlegde ik weer met mezelf van wat ga ik doen? Ga ik dat avontuur aan of ga ik dat niet doen? Ik heb het wel gedaan. Ik heb met mezelf overlegd, ook met de Heer. Als ik met een team de bush in kan, dan kan ik dat de laatste dag ook wel alleen met de Heer samen. Ik ben erin gestapt. Ik ben dat gaan doen. We hebben 2 uur door de bush gelopen. Snikhitte. Maar ik heb de middag van mijn leven gehad. Het was waar, als ik het niet had gedaan, dan had ik echt wat gemist. Dus dat is eigenlijk als voorbeeld voor je van, waarom zeg ik dit trouwens? Ik had het idee dat God eigenlijk niet zoveel met mij had. Maar deze middag heeft God mij bewezen, en dat wil hij u ook bewijzen, jou ook bewijzen. Als ik u zeg, zeg ik ook je, en als ik je zeg, zeg ik ook u hoor. Hij wil je bewijzen dat hij met je is. Hij heeft mij die middag bewezen dat hij met mij is. Ondanks alle dingen die ik niet goed gedaan heb. Want dat heb ik dan altijd nog weer in mijn achterhoofd. Ja, maar ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. Ik was altijd nog bang dat God op de een of andere manier iets met mij had af te rekenen. Nou, en dat is niet zo. Die afrekening die is al geweest. God is met je. En als hij nieuwe dingen in je leven doet, dan is dat goed. En pak dat in vertrouwen gewoon op. Je mag op hem vertrouwen, je kunt op hem vertrouwen, want hij is betrouwbaar. God is een scheppende God die tot aanzijn roept. En hij is daarbij steeds uit op groei. Wie van jullie gelooft dat God nieuwe dingen heeft voor Bethel? Of voor zichzelf? Durf je hand eens op te steken. Ja, nou, steek je hand niet op. Ja, heel goed, nog een hand, wauw. Ja, God gaat echt wel nieuwe dingen doen in onze, in jullie, in mijn leven. Laatste dia als afsluiting, dan stop ik echt. Ja, de laatste dia, Jos. Openbaringen 21 vers 5. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik weet, dat is de toekomst. Maar toch is het Gods bedoeling nieuwe dingen te doen. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En daar sluit ik mee af. Dank jullie wel voor jullie aandacht.